Als je daarmee gaat spelen, bijvoorbeeld op de 1 hem terug laten bouncen, op de 3 hem er tegenaan tikken, dan krijg je een soort een adembeweging.
Dit is Ritmegevoel. In deze podcast praat Daan Prins met bekende drummers uit de Nederlandse muziekindustrie om te vragen waar hun ritmegevoel vandaan komt. Welkom bij de podcast Ritmegevoel.
Hij begon met drummen in de fanfare omdat zijn buurjongens daar ook speelden en wilde daarna al snel op drumles. En met die drumleraar had hij een goede klik, want ze gingen samen namelijk ook naar veel jazzconcerten door het hele land. En daarna ging hij naar het conservatorium en kwam hij in de band Eut. Vandaag te gast in Ritmegevoel is Juwen Schut.
Woe,
welkom Juwen.
Epic drum intro, ja hoor. Ja, met alle classics.
Ja, daar houden we toch een beetje van. Dat
sowieso.
Is toch, ik wou net zeggen, ja, drum intro's. Dat is, ben je daar fan van zelf?
Drum intro's?
Ja.
Het kan wel de toon zetten of zo.
Ja, toch?
Als je een lekkere intro hebt, denk je wel, oké, let's get it.
Ja.
Zeker.
Ja, het geeft een plaat gelijk even
precies.
Een kickstart.
Ja, zeker. Ja,
daarom. Nee, dus ja, ik ben er in ieder geval groot fan van. Dus vandaar een lekker begin met drum intro's.
Heel goed.
Hey, drummer van jongs af aan al, vooral in de fanfare. Toen ben je begonnen met een paar buurjongens.
Die precies, zeiden, zo is het begonnen.
Erbij.
Nou, het ding was, we speelden altijd buiten. En op zaterdag was ik zo, waar is iedereen? En toen bleek iedereen bij de fanfare te zitten. Dus dacht ik, nou, dan ga ik er ook maar heen. De grap is dat ik uiteindelijk soort de enige ben die door is gegaan en is blijven muziek maken, zeg maar. Maar een goede start, zeker.
Ja, ja, precies. Maar dus niet vanuit huis uit dat ze zeiden, je moet op muziekles gaan, wat soms nou ja, heel erg verplicht kan worden door je ouders? Of...
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik heb eerst jaren gezeurd om een viool te krijgen.
Viool?
Ja, dat heb ik ooit bij iemand een keer zien staan. Toen hadden ze hem eindelijk voor me geregeld. Heb ik er 1 noot op gespeeld. Dacht ik, nee, hier vind ik niks aan. Dus daarna werden ze wel iets strenger met een nieuw instrument. En natuurlijk een drumstel in huis is helemaal een ding.
Ja.
Dus het was eerst op kussens oefenen. En daarna na een jaartje was het oké. Okay, nu mag je echt, zeg maar.
Ja, ja.
Maar wel een goed begin bij de fanfare. Zeker, zeker.
En dan gewoon met je buurjongens mee. En daar een keer een dagje meegedaan. Een lesje of zo, een proeflesje.
Precies, ja. Je begint eigenlijk met privéles. Je bent nog te jong om echt in de groep mee te spelen.
Ja.
Dus eerst leer je gewoon trommelen. Wat natuurlijk als drummer echt perfect is. Wat vaak de basis is.
Ja.
En dan, nou, laten we zeggen, na een halfjaartje of zo. Als je een beetje de basics hebt. Dan mag je met de echte groep mee op straat en dat soort dingen. Ja, het is natuurlijk als jong kind dat echt te gek.
Ja?
Ja. Ja,
ja. Maar dan gewoon op je snertje, denk ik?
Precies, of ja. Dus
want er zijn natuurlijk verschillende... Nou ja, de ene die heeft de bekkens in de fanfare. De andere die heeft ook wat toms. Maar jij begon gewoon op de snare.
Ja man, op de snare inderdaad. En ik ging al redelijk snel ook wel op drumlessen eigenlijk.
Okay.
En dan hadden ze dan ook een soort, wat is het? Blaasafdeling of orkestafdeling bij de fanfare. Met een drummer. En dat werd ik toch ook wel snel. Dus daar werd ik ook wel de drummer van. Ah. Wat natuurlijk ook als jong persoon echt wat te gek is. Soort, hoe stuur je als drummer een heel orkest aan?
Ja.
Dus gewoon met een dirigent erbij, maar gewoon een soort dynamiek en een beetje gas geven, inhoud, dat soort dingen. Als je dat al op het begin leert, met zo'n grote groep, zeg maar, dat is wel echt te gek.
En wat voor muziek was dat dan?
Ja, het leuke was eraan dat er een soort, in mijn tijd toen ik erin zat, kwam die omslag, dat de dirigent dacht, we moeten hip.
Oh,
dus het begon met soort nummers die ze, laten we zeggen, al 20 jaar deden of zo.
Ja.
En toen een tijdje dachten ze, nee, dus toen werd het opeens soort top 40 nummers. Maar op zich, als kind ligt daar wel meer je interesse dan soort nummers van, weet ik veel, soort fanfare nummers van 50 jaar oud. Dus eigenlijk, dat werd echt soort Blues Brothers en weet ik, Katy Perry, soort alles door elkaar. Maar ja, wel echt een te gekke basis.
En sprak je dan ook buiten de oefenruimtes met die gasten af om te oefenen en zeg maar buiten de fanfare momenten?
Nee, dat bleef wel echt binnen de fanfare. Maar ik ging meteen bandjes oprichten en dingen.
Oh ja.
Dus ik ging ook op drumles, zeg maar, buiten de fanfare om bij de lokale muziekschool. En daar was het wel meteen, oké, je kan daar ook op bandles en dat soort dingen. En ik ging ook meteen met de buurjongens ook een band starten. En op school had ik soort 4 bandjes tegelijk met allemaal mensen. Dus die hele interesse voor ook meer soort popmuziek, die was wel meteen.
Ja.
Ja,
en waarom koos je dan voor drummen in die fanfare en niet...
Of... Ja, dat is eigenlijk dat is een goede vraag, man. Hoe dat nou precies gekomen is, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik denk het toch op aangevoeld of zo dat ik het tof vind.
En dat paste wel?
Zeker, zeker. Ja, we zijn nog steeds bezig.
Ja, daarom. Ja, dat is hartstikke goed. Ja, Eut is helaas gestopt, maar daar komen we verder nogal op in deze aflevering.
Ja.
Maar dat is, nou ja, het laatste album is een paar maanden geleden uitgebracht. En toen,
misschien een maandje, man. Het is pril.
Toen was het klaar.
Ja, klopt.
Maar goed, nou ja, gaan we het nog wel over hebben. Toch nog even die tijd met je drumleraar. Want wat ik zei in de intro ook, daar had je echt een goede klik mee ook. Je ging naar concerten gewoon met hem.
Ja, dat was echt te gek. Ik ben nu zelf drumleraar en ik merk een soort hoe belangrijk het is wat voor docent je bent. Zeker voor als je een jong kind bent, is dat zo persoonlijk. Je ziet die persoon gewoon één keer in de week. Dat is best wel belangrijk in je leven, zeg maar.
Ja.
En hij heeft dat echt,
kan ook een soort held zijn.
Precies. En Hij heeft dat echt super goed aangevoeld. Want het ging ook, die lessen gingen heel veel over wat is nou een soort sociaal gezien je rol als drummer in een band. Dus hij heeft me ook echt wel een soort skills geleerd. En we hebben echt wel genoeg techniek dingen gedaan. Maar ik denk dat hij al vrij snel aan me merkt dat ik niet per se zo'n drummer ben. Die soort heel erg graag soort moeilijke ritmes wil kunnen of zo. Maar veel meer het sociale bandjes ding. Dus daar, we hebben het veel meer gehad over soort, nou, als drummer moet je de groep aansturen. En je bent een soort fundament. En let op de bassist. Nou, hoe tel je een nummer in? Dat soort dingen, weet je wel. Dus veel meer op die manier. En daar hoort ook, ja, naar concerten gaan en dat soort dingen. Gewoon laten zien van, nou, hoe doen andere gasten dat? Hoe zet je je drumstel neer als je gaat optreden? Dat soort dingen. Super leerzaam.
Ja, en Dat deed ook met hem naar concerten toe gaan.
Precies. Ja.
Ja, dat is wel tof. Want dan vertelt hij het, kan hij het laten zien. En precies. Kan je ook weer met die gasten waarschijnlijk weer praten, denk
altijd,
ik.
Altijd, ja.
Leer je ook weer heel veel van.
Als soort jongetje van, 10, 11, 12 of zo. Een soort gebrekkig Engels. hello. Maar goed, ja, het is wel echt, het is zo belangrijk, die basis, zeg maar. Wat dan je referentie tot muziek is. Dat je ook ziet wat er mogelijk is. Weet je wel, als je gewoon naar die dingen toe gaat van, oh, je kan dus ergens spelen en je kan het op die manier doen en je kan het op deze manier doen. Ja, echt kicken.
Want was dat toen al een soort ding in je hoofd van, ik word later muzikant en ik wil hiermee mijn geld gaan verdienen? En
ja, dat was echt al snel. Ja. Ik was al heel snel een soort, ik wil dit gewoon, dit gaat het worden. En ook best soort, het is natuurlijk een soort onzeker ding of je dat wil wel gaan doen. En
ja, het is een onzeker bestaan, precies, muzikant zijn.
Precies, en je hebt, er komen vaak genoeg dan, in, als je opgroeit, zo'n moment dat je denkt, ah, moet ik misschien toch iets anders gaan doen of zo. Maar iedereen om me geeft ze altijd, nee, jij bent hiervan voor gemaakt, je moet dit doen. Het was een tijdje een soort eindmiddelbare school, dus ik dacht, ah, moet ik dan misschien muziektherapie gaan doen? Ik vind het ook tof om mensen te helpen, leuk om daar, weet je wel. Ja. En toen zei meteen muziekleraar van de middelbare school, nee. Dit is echt typisch zo'n soort onzeker ding van dat het spannend is om naar het conservatorium te gaan, dat soort dingen. En dan zoek je maar een uitweg van, nou, misschien dan dat. En hij zei, jij hoort gewoon op het podium, jij moet dit doen. Ja, dat is echt belangrijk. Dat je dus mensen om je heen hebt die ook een soort vertrouwen in je hebben. En dus zeggen, je moet dit gewoon doen. En je ze ook kunnen wijzen als je een soort even een zijspoortje hebt van misschien toch iets anders of zo.
Ja, en hij heeft jou dus ook gelijk laten voelen wat het is als drummer zijnde om in een band te moeten werken. En inderdaad, wat je zelf al zei, die backbone te zijn van zo'n
precies.
band. En
ja, man.
Die band te ondersteunen, begeleiden. Is dat wat jij ook het liefste doet? Niet per se die speciale ritmes en dat soort dingetjes, maar meer gewoon het fundament?
Zeker. Het hele soort samenspel vind ik super interessant. Ik heb dan de laatste tijd wat meer invalklussen gedaan en dingen.
Ja.
Dat je gevraagd wordt of je even snel bij een band kan invallen. En dan vind ik, dan komt dat zo nauw, soort dat gevoel. Want je bent als invaller, kom je in een groep die muziek al soort jaren speelt.
Ja.
Maar jouw rol als drummer in een band is de groep aansturen. Dus dan kom je soort als nieuwkomer in die groep. Maar je rol is dat je die groep aanstuurt.
Ja.
Dus de eerste keer was ik een beetje twijfelachtig daarmee. En toen heb ik daarna meteen tegen mezelf gezegd, oké, ik kom gewoon die groep binnen. En ik zeg gewoon, of ja, ik zeg het niet, maar gewoon qua hoe ik speel, zeg maar. Laat ik gewoon duidelijk merken, soort, jullie kunnen me vertrouwen of zo.
Precies.
Het klinkt een beetje zwaar. Maar het is wel hoe ik achter die drumkit zit. Oké, ik wil gewoon zorgen dat de mensen denken, yes, Juwen valt in. Het komt wel goed of zo, zeg maar. En er hoort gewoon bij, ja, soort, als je gewoon de vorm bijvoorbeeld echt goed kent. Je hoort of iemand weet, oké, over vier maten gaan we naar het refrein. Of soort, kom nu het refrein. Ja. Of niet, weet je wel. Dus ik wil gewoon in alles in mijn spel soort duidelijk hebben van, oké, het komt wel goed.
En is dat dan gewoon een hyperfocus, gewoon knijten strak tellen, alles strak op de maat doen? Of zit daar toch ook, wat je wil toch ook dat het op een of andere manier swingt?
Ja, man. Ja, dus, nee, het zit juist niet in dat super strakke.
Oh, oké.
Want als je soort, of ja, juist niet. Meer soort, als je dat zou doen, wordt het een beetje stijfjes of zo. Ja. En dan ben je dus een soort, dan ben je echt een invaller, want dan doe je het vormpje. Maar door juist soort echt die nuances en details en dus dat aansturen wat je dus kan doen met soort inhouden, gas geven, harder, zachter, zeg maar. Dat probeer ik juist heel erg op die momenten.
Dus juist daarmee meespelen, lekker grooven.
Ja, man.
En
ja,
dan dat, gewoon dat nummer ownen.
Precies.
Ja, precies. Sophie Strat is een van de artiesten waar jij bijvoorbeeld...
Goed voorbeeld.
Ja, zeker. En jazz. Dat was toen nog met je drumleraar vrouwengenre, jazz.
Ja, hij was echt een jazz drummer. Was al vrij snel dat ik dat toch niet echt was.
Nee.
Ja, hoe tof ik het ook vind... Ik luister het super graag en ik haal er heel veel inspiratie uit qua soort kleine details en muziekdingen. Maar we hebben zo vaak die gewoon de basisritme, soort swingdingen geprobeerd. En het was altijd zo, ik snap het gewoon niet. Ik begrijp er helemaal niks van. Nu soort door het consortium begrijp ik de basis.
Ja.
Maar nog steeds, ik heb er gewoon veel liefde voor. Maar het is niet, het maakt er niets van uit.
Toch meer indie?
Ja, toch indie, pop, hip-hop-achtige dingen. En natuurlijk ligt jazz daar als basis van. Dus natuurlijk haal ik er veel uit. En soort, ik vind het belangrijk dat je begrijpt waar het vandaan komt. Maar echt door die pure jazz, nee, dat is...
Dat was het niet.
Nee.
Toen ging je naar het conservatorium. Wat je net dus al zei, conservatorium afgerond. Dat wilde je ook wel vanwege euten, toch?
Of? Nou, dat was, ik wist al heel snel, ik wil muzikant worden. Ja. En nou, dan de volgende stap is dan dat je, voor mij was de volgende stap dat je naar het conservatorium toe gaat. Nee, je hebt er natuurlijk een paar in Nederland, dus ik was heel erg zo van,
welke kies je dan?
Past me bij? En elk is toch echt wel heel anders. Je hebt echt wel, het heet allemaal conservatorium, maar bij elke hebben ze echt hele andere focussen qua waar ze op letten, zeg maar. En ik kom dan uit Nijmegen, dus dichtstbijzijnd is Arnhem. Die hadden ook een vooropleiding. En toen merkte ik al heel snel, dit is geen match, zeg maar. Die waren heel erg op de traditionele manier, heel conservatief, zeg maar. Ook echt nog soort de oude klassieke nummers of zo. En toen merkte ik, nee, dit past niet bij me. En toen kwam ik dus, je bent soort puber, 15, 16. En dan denk je, ga je omheen kijken van, nou, wat voor bandjes zijn er nog meer? En toen dacht ik, wow, de bandjes van het Conservatorium Amsterdam, dat vind ik echt te gek.
Oh ja.
Daar was Euter één van. En toen dacht ik, wauw, als je dat daar leert, dan moet ik daar ook heen, zeg maar.
Ja, dus echt dat bandje, maar ook het bandjes bestaan, dus waar je dus vanuit je drumleraar deels mee bent opgevoed, muzikaal
precies,
gezien.
Precies,
het spelen in een band, wat je zelf veel deed op school, verschillende bandjes oprichten. Dat is natuurlijk een ander soort muzikant zijnde dan misschien een sessiemuzikant en dat soort dingen. Ja, dat
zeker.
Natuurlijk.
Ja, man. Ja, ik vond het tof bij Amsterdam dat je echt een soort karakter. Al die bands hebben een soort smoel en er wordt meer op soort sound en soort attitude-achtig ding gelet dan soort skills. Wat eigenlijk dus ook op het begin bij mijn drumles al een beetje duidelijk was. Van, het gaat gewoon meer om soort het bandjes ding dan per se soort super lijpe skills hebben of zo.
En hoe begin je dan? Want uiteindelijk doe je wel gewoon auditie als drummer.
Klopt, ja. Ik heb ook als bassist auditie gedaan. Samen. Soort tegelijk.
Okay. Oh, nou, als je nu als drummer wordt aangenomen, dan misschien wel als bassist.
Na hoofd van het conservatorium. Ik had de vooropleiding daar gedaan.
Ja.
En daar hadden ze te weinig bassisten bij die vooropleiding.
Okay.
En ze hadden gehoord, Juven speelt ook een beetje bas. Hadden ze gevraagd of ik ook daar in bandjes wou gaan bassen. Wat natuurlijk te gek is, want dat is alleen nog maar meer ervaring. En toen zeiden ze het hoofd van het conservatorium, ik wil eigenlijk dat je bij je auditie ook een nummer bast. En ze wouden me eigenlijk... Je hebt daar ook dubbel profielen. Dus bijvoorbeeld iemand die toetsen doet en zang. Mm-hmm. Is ook te gek als je dat soort samen gecombineerd kan krijgen qua opleiding. Dus ze wouden eigenlijk voor mij ook een dubbel profiel drums en bas doen. Maar qua hoe de opleiding is ingedeeld qua bandjes... Zou er soort een hele band extra voor mij gemaakt moeten worden... want ik ook ga bassen. Ja, dat is natuurlijk niet zo praktisch. Dus ik heb altijd bas bijles gehad.
Ah,
wat natuurlijk echt als drummer te gek is. Want dat is gewoon degene waar je het meest mee speelt. Dus ik heb altijd gewoon half uurtje per week basles gehad.
Wat goed.
Ja, man. Ja. Echt te gek.
Oké, dus dan leer je dat instrument inderdaad ook kennen. Leer je nog beter begrijpen hoe een drum en een bas met elkaar kan matchen.
Ja, wow. Echt, ik heb zoveel geleerd.
Ja.
Soort lengtes bij bas, dat is alles.
Hoe bedoel je?
Speel je een noot kort of lang? Bij basles wat ik soort 4 jaar voor mijn gevoel gedaan heb. Gewoon grooves, nummers meespelen. Een soort kort, lang, 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 kort. Dat ben ik dus nu ook in mijn drumspel. Een basdrum echt lang laten klinken. terwijl je op zich dezelfde beweging maakt. Of een snare echt lang laten voelen. Dat soort dingen vind ik echt te gek. En dat komt door die basles.
Door daarover nadenken. Op je drumstel, hoe doe je dan de snare lang laten voelen?
Ja, het is een soort beweging, een open beweging. Dat je een open klank krijgt. Dus bijvoorbeeld je basdrum kan je de klopper tegen het vel aan doen. Mm-hmm. Of je laat hem terug bouncen.
Ja.
Weet je wel, als je daarmee gaat spelen, bijvoorbeeld op de 1 hem terug laten bouncen, op de 3 hem er tegenaan tikken, dan krijg je een soort adembeweging in één maat, in je ritme. Dat soort dingen, weet je wel. Of je snare, soort de plaatsing daarvan. Ja, als je hem net even anders plaatst, kan die net korter klinken. Of net langer. Nou, daar kan je echt soort te gek grooves mee maken.
Ah,
ja, man. Zo nice. Laten ademen, ja.
Ja, zo kan je natuurlijk inderdaad. Ja, meestal laten we die klopper gewoon tegen het vel aan. Dat is het makkelijkst. Maar ja, je kan natuurlijk meespelen door dat ook niet te doen.
Snap
en dan
je. Ja.
Ja, krijg je toch een andere sound.
Precies.
Logisch. Maar goed, daar dus Conservatorium Amsterdam aangenomen na een jaar vooropleiding, denk ik. Meestal toch een jaar, toch?
Ja, ik heb 2 tussenjaren gehad. Het eerste tussenjaar dacht ik, ik ga gewoon een beetje thuis voorbereiden. Komt wel goed.
Ja.
Toen bleek bij de auditie, nee, dit is wel echt een beetje onderschat. Dus toen nog een tussenjaar die vooropleiding gedaan. Wat ook natuurlijk te gek is, want die is soort gekoppeld aan het conservatorium. Dus dan zien ze je ook elke week even. Dan hebben ze ook vertrouwen van, we zien dat je een jaar groeit. Je bent betrouwbaar, je komt op tijd. Dat soort
je wil
dingen.
Het echt.
Je wil het echt, weet je, dat soort dingen. Ik was aangenomen bij de Herman Brood Academie in dat eerste jaar al. Toen heeft ook mijn drumleraar van vroeger gezegd, dat moet je niet doen. Jij wil gewoon naar het conservatorium. Ga gewoon nog een jaartje, wacht even. En ga gewoon hard werken, zodat je echt naar het conservatorium gaat. Ja, dat is weer zo'n voorbeeld van soort mensen die vroeger soort even mijn pad van wacht even, je wou daar naartoe, ga gewoon dat doen.
Ja.
Dat is echt nog steeds dankbaar voor.
Tof. Goed, daar dus conservatorium gevolgd in Amsterdam.
Ja.
En kwam toen uit langzaam op je pad? Wanneer is die?
Nou, eigenlijk in het laatste jaar pas. Volgens mij, ik zat volgens mij in de 4e. Toen ging de vorige drummer stoppen en... Nou, het ding was, ik zat in een andere band. Daar speel ik nog steeds bij Maisie Hayes. Heet dat. Dat is een zangeres waarvoor ik speel. Daarmee deden we het voorprogramma van Opera Alaska. Het is een zijproject van de zanger van Mos. En daar speelt Lisa Jonker bij. Die zat ook bij Bombay, speelt ze. En zij werd eigenlijk gevraagd voor uit, want zij zat met hun in de klas en zo.
Ja.
Maar wat ze mij had zien spelen bij dat voorprogramma, had ze gezegd, je moet Juwen vragen, dat is te gek. Zij speelt nu ook bij Sophie Straat, waar ik dus ook voor haar inval.
Juist.
Dus Lisa zorgt goed voor mij.
Vandaar. Meesjes, gaan we het inderdaad ook nog over hebben.
Ja.
Maar ik heb ook een stukje van Eut, van wat ouder werk en van het nieuwste album.
Kijk, leuk. Geen jazz meer. Geen jazz meer.
Echte indie pop, kunnen we zeggen.
Je hebt echt een medley gemaakt, man. Lekker.
Ja, zeker.
Alles door elkaar.
Daarom. Wat ouderen dus en wat van het nieuwste werk. En het is vrij akoestisch met af en toe wat elektronische drum effectjes erbij. Want je bent best wel een gear freak, zouden we kunnen zeggen. Er staat hier nog het een en ander wat we zo meteen ook nog wel gaan laten horen. Maar er zit dus wel een samenwerking in tussen het akoestische, wat je er echt goed doorheen hoort, en een beetje dat elektrische.
Ja, het dope is, ik ben dus bij de laatste plaat op het einde betrokken geraakt bij het opnemen. En het tof is dat de hele track is wel gewoon gedrumd. Dus het is niet een loopje of zo. En wel echt op een akoestische kit dus. En dan heeft David Hoogheide de toetsenist en die heeft ook geproduceerd. En die gaat dan gewoon met zijn studio gear aan de slag, zeg maar, gewoon processen en dingen. En dan, de grap is dat juist alles op een soort jaren 50 kitje is opgenomen. En dat geeft soort van het karakter dan. En dan met die studio dingen, equipment erbij, het is echt te gek.
Ja, ja. En dat karakter, wat is dat dan? Is dat, want het is soms een beetje, ook als ik jouw kick bijvoorbeeld zie, volgens mij een best klein kickje.
Ja man,
kickje.
Ja zeker.
Ja toch?
Zeker.
Ja. Wat is zo'n jaren 50 karakter dan?
Nou, die ik nu live gebruik bij Uit is, dat is een oude Olympic. Dat is de voorganger van Premier is dat. En nou, dat zijn bijvoorbeeld ook concert toms. Dus aan de onderkant zit geen eens een ondervel.
Ja.
En het is echt een soort kartonnen doos waar je op slaat eigenlijk. Maar ja, dan juist met die triggers erop en daar soort die dikke sounds erbij. Ja, ik vind het echt, het is al uit zichzelf een soort Edo-heat eigenlijk.
Ja.
Ja, echt te gek.
Ja, en het geeft het, ja, krakend geluid is misschien een beetje gek om te zeggen, maar dat, ja.
Alles is een beetje spannend aan. Dan heb je zo'n grote show, dan staan er, weet ik veel, groot publiek voor je klaar. Dan kom ik met dat ding dat half uit elkaar valt. Dan denk ik wel, waarom moet nou weer dit soort, dit karakterding, wat dat tof is, in plaats van gewoon een nieuw drumstel dat gewoon werkt.
Ja.
Maar het is toch ook gewoon dat gevoel, weet je wel. Als je gewoon een instrument hebt waardoor je zin krijgt om te spelen en inspiratie, dat heb ik bij nieuwe drumstellen minder.
Ja, is dat echt wat dit instrument jou geeft? Zo'n oudere kick, dat geeft meer inspiratie, meer gevoel, meer plezier.
Man. Ja, als ik erop sla, dan komen de ritmes vanzelf. Ik hoef er maar achter te zitten en dan denk ik, oh vet, deze zingt een beetje met een rare toon of zo. Nou, ga ik dat juist expres benadrukken in plaats van proberen weg te halen. Dat soort dingen, weet je wel.
Juist. Dus je hebt het gevoel dat je er meer uit kan halen.
Zeker, ja. En het geeft inspiratie in plaats van dat je zelf soort er iets in moet stoppen of zo.
Okay. Dus ja, het kan soms gewoon een beetje los freaken zijn en dan vanzelf hoor je weer iets waarvan je denkt, hey,
ja,
dan wist niet dat precies, erin zat.
Dat maakt het spannend, ja. Maar dan bij Uit inderdaad, het is ook echt wel veel elektronisch. Dus die SPD en alle trigger dingen en zo, hele Ableton gebeuren,
ja.
Heb ik echt wel even moeten bijscholen, zeg maar.
Ja, dat moet je als drummer altijd ineens op je nemen.
Precies, hè? Precies. Dat hele gebeuren, ja.
Ja. Ja, en maar dat, want dat was met het conservatorium minder? Of?
Ja, ik kreeg wel het was een soort, in een trimester kreeg je een beetje les van, nou, Ableton, hier zitten de knopjes of zo. Maar ja, dan word je opeens voor een band gevraagd en dan moet je opeens dat hele backing track gebeuren, een soort aansturen. En als er iets misgaat, moet je natuurlijk wel dat even snel kunnen aanpassen of dat soort dingen. Dus ik heb één keer bij een show gehad dat ik het net even één ding niet goed had ingesteld tijdens een soundcheck aan het einde. Dan begint de show en opeens werkt niks.
Ja, niks.
Ja, of gewoon, ik kreeg gewoon geen geluid. Die backing track ging niet aan, maar.
Ableton deed gewoon niet. Je SPD werkt gewoon niet.
Ja, precies. Wat natuurlijk de grootste angst is als als de show begint. Ja. Maar ja, als je dan niet weet wat de opties zijn, wat er mis kan zijn, ja, dan is het wel ongemakkelijk, zeg maar.
Ja.
Ja.
Maar hoe, want je moest dat zelf bijspijkeren?
Nou, ik had iets doms gedaan. Want het ding is, ik werd bang gemaakt door mensen van, ja, als je Ableton te lang aan laat staan, dan kan die connectie met je SPD, dus je MIDI-controller, kan niet meer zo goed werken. Of soort, dan werkt Ableton niet meer zo goed. Dus je moet hem voor de show even opnieuw opstarten. Hm. Want soort, je hebt die soundcheck in de middag en je speelt pas in de avond.
Ja.
Dus nou, ik
ja, is dat waar trouwens, dat je Ableton...
Nou ja, dat... is het waar? Ik weet het niet.
Oké. Okay.
En nou, dus ik net voor de show opnieuw opstarten, maar ik was vergeten om de interface te connecten met Ableton.
Hmm.
En mijn SPD, daarmee stuur ik het aan, dat gaat via de interface, bla bla bla.
Ja.
Dus ik sla erop.
Het
hele publiek is zo van, hoezo begint de show niet?
Ja.
Dus als je dan niet weet dat dat een optie is, dat mis kan gaan, zeg maar, dat is natuurlijk onhandig.
Ja.
Dus ik meteen, wat kan het zijn? Nou, oké, okay, gelukkig 1 minuut later, wat natuurlijk voor jezelf als een uur voelt.
Ja, precies, ja.
Maar goed, 1 minuutje, nou prima, oké, gaan weer verder, weet je wel, dat is ook weer goed.
En een geluidstechnicus die schoof nog even iets spannends omhoog. Of,
nou, ik zei dus, wat gaat er mis? En hij zo, het ligt niet aan mij. Dat is ook weer typisch natuurlijk, dat altijd, als de geluidsman krijgt als eerste schuld.
Ja.
Het lag bij mij, lag bij mij.
Maar, want hoe heb je dan Ableton beter leren begrijpen? Heb je daar andere drummers voor gevraagd? Heb je gewoon YouTube-filmpjes zitten kijken?
Of? Nou, ik heb volgens mij de beste situatie ooit gehad. Want David, dus ook degene, de toetsenist van Uit, die is Ableton docent bij de Herman Brood Academie.
Beter kan niet.
Nou, en die heeft zoveel geduld met mij gehad. Echt, ik heb hem zo vaak opgebeld. David, hoe werkt dit? Nou, hoe dit?
Maar je kon niet tegen hem zeggen, doe jij lekker Ableton.
Nou, dat is natuurlijk een soort van makkelijk iets, maar dan leer je het niet.
Nee,
en het ding
is,
wat ik zei, ik moet het aansturen.
Ja.
En dus in die situatie dat het misgaat, ja, kan ik wel een soort hem aankijken van... Maar het is gewoon niet... Je mag het ook niet van hem vragen. Het is niet zijn focus op dat moment. Ik ben gewoon degene...
Hoort het echt bij de drummer? Backing tracks instarten en...
Ja, ik weet niet. Ik vind het zelf stiekem meer een toetseniste ding. Omdat zij ook zelf vaak met laptop en ding spelen.
Ja.
Maar ja, op zich... Ja, als drummer ben je wel degene die soort aftikt en soort de flow van de show een beetje kan sturen. Van nu pompen we door, nu wachten we even, hier pakken we wat ademruimte. ja, als jij dan degene bent die het kan aansturen, is wel lekker.
Ja.
Ik speelde bij een hip-hop orkest en daar deed de bandleider het. Dat was de bassist.
Ja.
Ja, dat vond ik ook wel goed werken. Dus die had ook een...
Ja, exact.
Ja, toch? Gewoon de bandleider, die doet het. Die hadden allemaal oortjes. Dus ze sprak gewoon in onze oortjes van, nou, we gaan beginnen. Iedereen klaar voor. Werkt ook wel lekker. Maar op zich, ja, als drummer begrijp ik het ook wel.
Zie je jezelf als bandleider?
Nee. Nou... Ja, dus een beetje dat muzikale ding wel. Daar probeer ik echt wel fundament en een soort vertrouwen aan mensen te geven. Maar bandleider, nee, dat is wel weer iets anders.
Ja, oké. Laten we even door je drum. We hebben al een beetje besproken, gewoon je setup.
Ja, ja.
Dus wat neem je mee naar een optreden? Nou, we zeiden al een beetje jaren 50 kitje. Het mag een beetje rammelen.
Ja.
Olympia, wat je zei. In
Olympic, ja.
Is dat wat je nog steeds meeneemt?
Nou, dat was wel echt speciaal voor Eut bij elkaar geraapt.
Ja.
Het was gewoon Dan Huizer, die volgens mij ook hier...
Het
is in zijn studio is het opgenomen.
Oh ja.
En hij had daar een oude Olympic en daarmee is heel veel opgenomen. Toen dacht ik, nou, dat wil ik eigenlijk gewoon doortrekken naar live. Ik heb zelf eigenlijk een oude Ludwig waar ik op speel. Dat had ik eerst. Die gebruik ik eigenlijk bij alle andere projecten. En dan nu voor Eut dacht ik, nou, ik vind het wel tof om dat door te trekken. Zeg maar hoe de plaat klinkt, dat je dat live ook zo ervaart, zeg maar. En ja, dan is die Ludwig is eigenlijk te mooi. Weet je wel, die klinkt te warm, te goed en zo. En die Olympic is echt een karton in de oosten.
Ja.
Ja.
Dus die had je dan...
Voor Eut aangeschaft.
Voor Eut. Ja, precies. Ja,
en die stond op Marktplaats als beginners drumstel.
Nice.
Voor €75. Ja, kicken toch?
Ja, echt?
Ja, zo kan het. Het hoeft helemaal niet duur te zijn.
Sick. Ja, ja. En bij me denken dat je een drumstel van €6.000 moet kopen.
Precies.
Het hoeft
precies.
Niet, het hoeft niet.
Ja, man.
Nee, oké. Okay. Wat hield dit? Want een kleine kick, zeiden we al. Wat is klein?
Ja, dit is een soort... Er zitten eigenlijk natuurvellen op. Dus het is helemaal gewoon een soort... Een houten ring met eroverheen een vel gespannen. Nou, dat vond ik echt wel te eng om mee op tour te nemen. Dat is ook heel erg soort temperatuurgevoelig en zo.
Ja.
Dus ik heb er een pre-international 20 inch. Dus volgens mij is dat net wat kleiner dan 20 inch. Dus soort opgeduwd en gewoon die schroeven aangedraaid. Want eigenlijk past het ook niet echt, zeg maar. Nou ja, op die manier, zeg maar. En dan dus, dat is een soort 20 inch is dat. En dan 12 inch tom. Dus een concert tom is dat, dus zonder ondervel. En een 16 floor tom. Dat is eigenlijk ook mijn lievelingsmaten. Een soort 20 lekker compact. En dan 12, 16 vind ik het lekkerste spelen.
Ligt ook ver uit elkaar, dus daar kan je in principe wel andere, andere sounds mee maken.
Een tijdje had ik een 14 inch, maar dat vond ik toch een beetje te springerig of zo.
Mm-hmm.
Die 16 is wel gewoon echt lekker. Je kan er gewoon lekker op slaan, zeg maar. En 13 voor Tom vind ik dan een beetje te groot. Ook niet zo chill te stemmen of zo. Dus nou, 12, 16 is voor mij echt de combi.
Ja.
Ja.
En wat is er chillen aan geen ondervel? Want Olivier Lucas van Son Milieu, die heeft op zijn kick geen voorvel.
Oh ja, man.
Wat ervoor zorgt dat die kick een beetje wegvalt. En dat je dus een beetje die ethisch sound hebt. Dat die kick wat sneller verdwijnt, zeg maar.
Ja.
Is dat ook wat je hebt als je op je toms geen ondervel doet?
Het is gewoon veel meer attack. Het is niet echt, het is geen toon. Het is gewoon...
Ja.
En dat. Dus juist in elektronische muziek werkt dat supergoed. Omdat als je daar met soort te lange tonen gaat zitten, wordt het heel rommelig. Dus je moet gewoon duidelijk die klap hebben en dan is hij inderdaad weer weg. Ja, dat werkt perfect.
Ja.
Maar dan bij Macy Hayes, daar heb ik juist dus die Ludwig kit. En die stem ik nu juist heel hoog. Een soort jazzachtige stijl, Motown, soulmuziek. Ja, die laat ik juist weer heel erg zingen.
Ja.
Dus dat vind ik ook heel fijn om per project een andere setup te hebben. Dat je echt ook soort je hele speeltuin ook naar dat project toe staat. En dus dat je ook meteen in een andere gedachtegang komt. Dus oké, nu uit, alles kort. Gewoon, het moet er gewoon zijn, zeg maar. Nou, en met Macy Hayes, jaren 60. Meer een beetje zingen, moet grooven, een beetje flowen, zeg maar. Ja, daar helpt dan ook zo'n kit mee. Die gewoon wat meer zingt.
Even een klein stukje van Macy Hayes.
Ja.
Ik hoor wat je inderdaad zegt. Er zit toch echt wel een verschil ook qua drums als je nu uithoort en dan Maisie Hayes. Er zit echt qua drums inderdaad
een stuk
hoger, wat compacter.
Ja.
Dat is toch een verschil. Dus een andere drum setup, een
Precies.
andere drumkit.
Ja, man.
Een Ludwig.
Ja.
Nee, ja.
Ja.
Meer toms daar of hou je het gewoon op twee?
Ook 12 en 16.
Ja, dat wel.
En dan een 22 kick. Dat is, ik heb hem zo Ietsjes. Gekocht. Ja, wat groter. Okay. Ook wel lekker.
Ja.
Ja, wat Precies. is wat steviger.
En qua backends, wat neem je daarbij mee? Een ride hoor ik bij Maisie Hayes veel. Is dat?
Het leuke is, ik werk bij Drumland. Dat is een muziekwinkel. En daar kan ik gewoon alles uitproberen.
Ja.
Ik ben nu ook Istanbul endorsed, dus dan is dat ook gewoon qua samenwerking wat makkelijker, zeg maar. Dus ik ben gewoon de hele tijd op zoek naar dingen, die dus dan ook per setup die daarbij passen. Dus de laatste tijd wisselt best veel. Het is heel leuk. Ik heb, ik heb een 15-inch 30th Anniversary Hi-Hat.
Mm-hmm.
Eerst had ik een meer soort basic, normale hi-hat die gewoon als een hi-hat klonk. Deze is wat groter, wat complexer, waardoor je ook iets meer in die groove komt of zo. Dat is te gek. Qua crash heb ik een Istanbul Special Edition Jazz 20 inch. Dat is eigenlijk een soort ride, maar die heb ik dan als crash. Net wat steviger. Eerst de kleinere crashes, maar dat vond ik toch een beetje een soort springerig of zo.
Ja.
En ik vind het lekker als ik mijn crash ook als ride kan gebruiken. Als een soort andere klank. Dan heb ik als ride een 30th Anniversary 22 inch. En die is eigenlijk, dat is een jazzbekken. Die is eigenlijk voor die serie die ik heb best wel wat dikker. En waardoor die bijvoorbeeld bij Uit heel goed werkt. Dus je hebt wel het karakter van een jazzbekken, wat ik echt super mooi vind.
Ja.
Maar het gevaar is dat je die dan niet meer door het hele gitaargeweld heen hoort, zeg maar.
Hmm.
Maar deze is net wat dikker, waardoor dat toch wel werkt. En ik heb een tijdje bij een hip-hop orkest gespeeld, Igor. En dat was met een heel orkest. En daar was eigenlijk de drums waren altijd te hard. En vooral de bekkens.
Ja.
Ja, soort. Ja. Classic.
Dan zie je nog in een vissenkom, maar het blijft te hard.
Precies, het was eigenlijk altijd te hard. Dus ik moest op zoek naar een soort, mijn drums dempen. Gewoon zacht spelen, misschien andere stokken. Maar ook qua backends ging ik ook op zoek van, wat is dan zacht? Dus je hebt van Istanbul heb je de signature editie, die is wat doffer, gedempter. Heb ik juist de 24 inch gehaald. Je zou denken, hoe groter je gaat, hoe harder het wordt. Maar die toon is een stuk lager, omdat die groter is.
Ja, zeker.
Waardoor je dus in dat orkest zat je precies in een soort gebied waar niemand zat. Waardoor je niemand in de weg zat. Dus dat was een soort een gouden vondst.
Ja.
Zoals de geluidsmannen waren ook blij. Een soort yes, we hebben eindelijk iets gevonden.
Ja,
die bekken zijn altijd te hard.
Ja, en je kan inderdaad een plekje opvullen waar nog even niet zo heel veel zit.
Precies.
Wat juist heel mooi is om daar gewoon een bekken neer te leggen. Wat gewoon even een beetje de boel opvult.
Een
en
bedje,
verder niet al
een
te
bedje.
Veel. Ja, inderdaad. Ja. Ja, gewoon een bedje inderdaad.
Ja, en dan dat je niet de strijkers in de weg zet. Dat soort dingen.
Nee, exact.
Dat is lastig. Ja.
Ja, moet je toch zeker inderdaad opletten.
Precies.
Als je inderdaad in zo'n orkest speelt. Met strijkers en alles stoppen eraan.
Ja.
Jij zei ook over bekken dempen. Maar goed. Demping, dat doe jij ook wel. Maar met theedoeken. Toch? Ik zag wat foto's.
Ja, verschilt.
Een theedoek op je toms, op je floortom, op je rektom.
Ja man, ik ben altijd op zoek naar, in principe heb ik zeemdoekjes. Dat zijn schoonmaakdoekjes.
Gewoon van die gele.
Precies, ja. En het handige daan is, je kan je demping kiezen. Dus moet het soort helemaal gedempt zijn, of een klein beetje. Of soms kan je een bepaalde frequentie ook specifiek proberen weg te halen, zeg maar. En die theedoeken, dat komt meer uit soort jaren 70 dingen. Ringo deed dat en je hebt de artiest Andy Schauf, vind ik heel gaaf. Die heeft het op zijn platen en live ook heel erg gedempt. Ja, het is soort meteen dat. Als je de theedoek oplegt, heb je meteen dat karakter.
Ja.
En volgens mij was het inderdaad bij een foto.
Het haalt iets meer hoog natuurlijk. Ja, het had best wel veel hoog volgens mij. Weg.
Ja, het wordt super dof.
Ja.
Ja, zeker man. En het is wat warmer.
Ja.
Het is gewoon weer meteen een soort karakter dingetje.
Ja.
Ja. Volgens mij was het bij een uitnummer inderdaad, dat gewoon die toms ook gewoon duidelijk moesten zijn.
Ja.
En niet te veel qua tonen, frequentie dingen. Helemaal als je met soort compressie en dingen gaat werken, kan je allemaal rare dingen opeens soort harder gaan maken. Dus gewoon die klank duidelijk maken al voordat je het gaat opnemen, dat werkt supergoed.
Maar je slaat er niet op de theedoek. Ofwel, of leg je hem over het hele vel en sla je op de theedoek?
Ja,
of leg je hem
dus
alleen eventjes op de op het vel en sla je wel nog zelf op het vel?
Nou, als ik theedoeken gebruik echt, dus als een grotere doek, dan is het echt dat ik hem over de hele tom doe.
Okay.
En dat gebruik. En die zeemdoekjes, dat is dus meer aan de rand een beetje.
Ja.
Ja.
En geen tape waarmee je hem wil dempen?
Nou, ik heb nu bij die uitsetup was gewoon alles getaped. Dus de hele rand, een soort die hele cirkel was helemaal...
Vol getaped.
Ja, ja. En okay, dat was dan gewoon alleen maar om een soort korter te maken. En ja, dat werkt ook wel. Ja.
En dat wil je niet met stemmen? Want nee, ja, dan maak je hem natuurlijk ook weer heel hoog. Nou, als je natuurlijk heel kort wil stemmen.
Het dope is juist als je hem juist hoog stemt en dan dempt. Dat werkt super goed. Want dan is dus door die hoge stemming is het vel heel strak.
Ja.
Dus krijg je ook niet soort bijklanken en langere tonen. Dus daarmee maak je hem soort dat het vel strak is. En als je hem dan dempt, wat het weer de toon een beetje omlaag haalt.
Ja.
Dan kom je op een soort sweet spot. Juist. Heb ik ook bij mijn snare drum. Heb ik alle lucks echt super strak. Waardoor die heel gevoelig werkt. En dan juist één luck helemaal los. Waardoor je een soort... Je houdt de attack. Het is super compact. Maar je hebt wel die soort... ja, hoe noem je het? Een soort oomf.
Ja.
Dat is ook echt een soort gouden trucje.
Een soort sustain die er ook in blijft. Waardoor die... Of niet?
Ja man, want als je een soort diepe lage snare wil en je gaat alles een beetje losdraaien.
Ja.
Dan gaan een beetje dingen meezingen en wordt het een beetje, verlies je een beetje je attack. Maar juist door die rest strak te houden en dan eentje los.
Gewoon eentje?
Ja man, okay. Perfect.
Hoeveel uur kan jij in een drumstudio, in een drumhok zitten en dan bezig zijn met stemmen?
Ja.
Met...
Laat me maar zitten man. Ja? Echt, ja, ik, dan vergeet ik gewoon alles. Maar het is niet dat ik per se echt een soort stem... Ik heb een keer op het consultorium gevraagd aan mijn leraar van bij de privéles, wil je me misschien stemles geven? Want op het begin als beginner drummer is dat best wel iets spannends of zo.
Ja.
Hoe stem je nou je drumstijl?
Ja, überhaupt, je doet een nieuw vel op je snare en dan moet je erna even op gaan staan om een beetje de rekte uit te halen.
Weet je? Precies, allemaal regeltjes.
Ja, ja. Dat durf je natuurlijk aan het begin al niet. Weet je? Het zijn allemaal gekke dingen en dat moet je eigenlijk inderdaad, maar gewoon een beetje... Aldoende leren.
Precies. Dus ik vroeg aan hem, wil je me die les geven? Zei hij, nee, je moet het gewoon doen. Toen dacht ik, wat zit ik hier voor op het consultorium? Ja, soort hallo.
Is dit mijn docent?
Ja. Ja, maar hij had wel gelijk. Want het is gewoon doen. Het is gewoon jaren doen. En wat ik ook dan bij productieles heb gehad. Je moet eerst weten, soort een besef hebben waar je naartoe wil. Voordat je het ook kan gaan maken. Als je geen beeld in je hoofd hebt van, nou, ik wil dat mijn drumstel zo klinkt. Ja, dan wordt het heel moeilijk om je drumstijl zo te laten klinken als je geen idee hebt.
Ja.
Dus met stemmen, er zijn veel mensen die vinden dat dan elke luck hetzelfde moet klinken qua toon, of dat dan het beste klinkt. Daar ben ik nul mee bezig.
Nee?
Ik ga gewoon ik doe eerst een soort finger tight, dat alles wel hetzelfde is.
Ja.
Dan ga ik gewoon draaien tot ik iets vind dat ik mooi vind. En eigenlijk, je merkt bij elke trommel, elke ketel, die heeft een soort sweet spot waar die het lekkerst klinkt. Die ga ik eigenlijk gewoon zoeken. En dan ben ik echt niet, die ene luck die klinkt iets hoger dan de ander. Een soort als gewoon de overall sound tof is, dat vind ik vet.
Dan,
ja. Dus ik kan wel lang bezig zijn met stemmen, maar het is niet om het soort helemaal perfect in pitch te krijgen, maar juist om een soort die sweet spot te vinden. En dat is, ja, daar had mijn leraar wel gelijk in. Het is gewoon doen. En nu is het soort in een minuutje, pap, pap, pap. Ja, oké, okay, leuk, we hebben wat gevonden. En dat is doordat je een beeld hebt waar je naartoe wil, zeg maar.
Ja, en omdat je nu natuurlijk ook al weet dat als je iets... Dat wat je doet, wat voor effect dat heeft
precies.
Op je...
Ja, ja,
omdat je het zelf ook ondervindt, weet je... Hey, als ik dit doe, gebeurt er dit en ik wil dat, dus moet ik dit doen.
Ja, man.
Een soort van,
moet je ook allemaal leren. Ja.
Ja, daarom. En dan moet je misschien soms ook even na een half uur weer helemaal opnieuw beginnen.
Precies, ja dat hoort erbij. Ja, man. Ja.
Een beetje een drum, gear freak, zei ik. Dat, mag ik dat zeggen?
Zeker,
ja man. Daar ben je het wel mee eens.
Nou, ik ben altijd op zoek naar weer een soort nieuw instrument. Iets met karakter. Iets spannends. En ik vind het ook leuk als soort... je bent natuurlijk soort als professioneel drummer een beetje op zoek van... Nou, wat maakt mij dan speciaal? Of soort waarvoor zou iemand me vragen? Of dat soort dingen.
Ja.
En ik heb na een tijdje ook gedacht van... Nou, het lijkt me gewoon tof als ik diegene ben met allemaal rare dingetjes. Dus ik heb soort, ik word laatst ook vaker gevraagd voor studioklussen en dingen.
Ja.
En ook wat commerciëler dan meer die indie dingen of zo. En dan neem ik toch altijd soort die gekke instrumenten mee van, hey, misschien is dit nog een tof laagje of zo. Dus je hebt nu echt best wel soort, ik heb laatst een soort André Hazes-achtige die hoek gedaan. Nou, daar zitten allemaal rare percussiedingen, allemaal dingen als laagjes erin. Ik heb het gewoon meegenomen. Diegene zei, ja, tof, doe maar.
Dus jij koopt gewoon iets omdat je het tof vindt. En dan daarna kijk je wel een keertje wanneer je iets kan gebruiken. Het is niet dat je iets koopt met, ik ben nu een plaat aan het schrijven. Ik wil dit, daar ga ik iets voor zoeken.
Ja, of... dat is natuurlijk een interessante inderdaad. Een soort komt het uit een ik koop het gewoon en ik kijk daarna wel wat ik ermee doe? Of is het een ik ben nu ergens bezig en ik heb dat eigenlijk nodig? Ja, als ik in die laatste situatie zit van ik heb echt iets nodig, dan kijk ik eerder om me heen. Van heeft iemand dat misschien al en is dat op die manier te gebruiken? Het gevaar is een beetje als je allemaal rare dingen gaat kopen, is dat je van jezelf moet gaan gebruiken.
Ja.
Je moet natuurlijk wel soort in de basis bedenken, oké, het nummer staat voorop.
Ja.
Je hoeft daar niet soort de hele kermis op te gaan knallen. Nee. Ik heb nu een sleepbel, die moet erop. Ja. Weet je wel? Dat hoeft niet. Is leuk. Maar
het moet passen.
Ja, en soms kan het net even dat dingetje zijn dat je denkt, wow.
Ja.
Ik hoorde laatst een nummer en daar hadden ze een triangel op de snare. Om de twee maten.
Ja.
Opeens soort ping. En dat was echt zo, wow, weet je wel? Dat kan zo een soort ilig, soort sukkelig zijn.
Ja.
Maar hierdoor was het echt zo, in een soort hip-hop context was het.
Ja.
En dan opeens soort, dat was echt zo helemaal raak. Weet je wel? Dus die hele beat was super simpel. Maar door die ene triangel was het echt zo, wow, dit is echt gaaf.
Nice.
Ja.
Tof.
Dus daar ben ik altijd naar op zoek. Ja, ja. Zeker.
Wat heb je meegenomen?
Ik heb een space drum mee. Dat is een jaren 70 soort uit de dub-achtige hoek is dat. Het is eigenlijk een soort hele simpele synth die drummers zijn gaan gebruiken.
Ja.
Het is van een gitaarpedalenmerk.
Oh, wat goed.
Ja, en die delay daarvan is heel populair. Electric Harmonix is het. En er zit gewoon een pad op het midden waar je op kan slaan. Zal ik hem even pakken?
Ja, tuurlijk. Ja. Pak hem. Ja, ja, zeker.
Nou, en heb je een soort paar dingen. Je hebt een soort sinusvorm, een waveform. En je kan een soort kiezen, nou, wat is de beginpitch en wat is de eindpitch?
Ja.
Nou, nu heb ik hem dan dat hij laag begint en hoog eindigt. Nou, je hoort het, hij gaat omhoog.
Zeker.
Maar als je allebei laag houdt, heb je eigenlijk een soort kick. Ja, of je gaat eens wat hoger. Ja, een beetje op die manier. Ja, dat moet je niet bij elke plaat gaan gebruiken. Moet je niet over mij aankomen. Maar het kan bij sommige dingen kan het net even dat dingetje geven, weet je.
En gebruik je het dan waar we het over hadden met die 24-inch bekken was het volgens mij toch? Gebruikt als laag ertussen, weet je wel, om een beetje iets op te vullen. Is dit dan ook iets wat je daarvoor gebruikt richting een refrein toe? Dat je hem dan van laag naar hoog laat gaan of juist van hoog naar laag?
Ja, precies. Dat soort dingen zijn wel tof. Ik heb het nu alleen nog in de studio gebruikt.
Ja.
Ik heb het nog niet. Ik wou het bij
maar wanneer gebruik je dat? Met een plaat of niet?
Ja, ik heb het nu voor een paar mensen, een paar klussen die ik dus had, waar ik moest drummen. Zei ik, nou, ik heb nog wat leuks meegenomen. Zullen we het eens proberen? Ja, en bij sommige dingen werkt dat perfect. Soort een refreintje in of iets als een soort riser, zeg maar.
Ja.
Maar ik heb het nog niet live gebruikt. Ik had afgelopen zomer had ik het best wel rustig. En toen dacht ik, nou, wat ga ik met mijn tijd doen? Hoe ga ik het goed inzetten? En toen ben ik percussiedingen gaan leren. Dus ik heb conga's gehaald.
Oh,
dat soort dingen. En dus ook, nou, dit hoort een beetje daarbij.
Ja.
Het viel me gewoon op. Ik dacht, nou, er zijn superveel drummers in mijn omgeving. En allemaal toffe bandjes en dingen. En in de popmuziek van nu wordt eigenlijk percussie wordt steeds populairder.
Ja.
Dus een beetje via Balthasar en dat soort dingen. De hele Belgische hoek.
Ja.
Je merkt nu gewoon, er zijn eigenlijk in het soort Nederlandse popcircuit zijn er een paar percussionisten die eigenlijk alles verdelen met elkaar. Dacht ik, nou, dat is eigenlijk ook echt een toffe scene om in te komen. Dus ik heb lekker conga's gehad. Ik heb gewoon de hele zomer YouTube filmpjes zitten kijken. En dat en bongo's en weet je, dat soort dingen. En nou, ik heb nu een nieuw bandje waar ik percussie ga doen. Dus waar ik percussie bij ga spelen en deze hele space drum, elektronische achtige dingen.
Maar dat betekent dat je drumstijl achterlaat.
Ja man, ik ben heel benieuwd. Even, ik blijf natuurlijk ook gewoon nog bij Maisie Hayes spelen en er komen zat nieuwe projecten. Maar gewoon meer als, even als verbreding. Van kijk hoe dit is, nieuwe inspiratie. Dus meer soort die percussiehoek. Wat ook grappig is, want bij die band, er is gewoon een drumcomputer die gaat. Dus waar we het net over hadden, begin van dit gesprek, over die hele rol van fundament en groep aansturen. Dat hoeft daar niet meer.
Het is gewoon een drumcomputer.
Er gaat gewoon een bandje aan. En die drummachine die gaat gewoon. Dus opeens heb ik veel meer een soort, zoals een gitarist, soort kleuren. Dus ik kan kleurtjes gaan toevoegen.
Precies, dat is natuurlijk heel anders. Want het betekent niet dat je één ritme aanhoudt. Dat je één flow hebt in je spel. Maar het betekent dat je ook veel meer een beetje moet swingen. Dat doe je natuurlijk al tijdens de drummen. Maar dat moet je dan nog veel meer. Want je moet voelen wanneer plaats ik hem en wanneer...
Precies, dat, zeker.
Ja.
Ik ben super benieuwd. Echt weer een hele... Ja, net als dat ik dan op het conservatorium die basles had. Dat gaf me dan een soort inzicht bij drummen. Van nou, op die manier kan ik het toepassen. En ik hoop nu eigenlijk weer met die percussie dingen dat ik weer begrijp hoe het is om eigenlijk niet de drummer van de band te zijn. Dus daar dat ook weer, als ik dan wel weer de drummer ben, soort mee te kunnen nemen van nou, wat heb je nou als ander persoon in een band nodig van die drummer? Wat is nou fijn dat hij doet?
Ja.
Wat is volgens mij gewoon een soort duidelijkheid, fundament, dat soort dingen is. Dus ja, nu percussie man. Ik ben ook benieuwd wat dat gaat brengen.
Nice. Dus daar gaat die space drum...
De space drum gaat de wordt de prominente rol. Zeker, zeker.
Die gaat mee. Die gaat mee. Zullen we die andere ook nog pakken?
Ja man.
Ja? Zullen we dat doen? Want dat is een elektrische bonga.
Ja, dat is een electric bonga. Een soort jaren 70 Japans ding. En volgens mij dachten ze in de jaren 70 soort je instrument moet ook in een koffer zitten. Dus een soort, het is een koffer met daarin je instrument. Je hebt ook een gitaar, heb je zilvertoon. Die zit in een koffer en daar zit ook meteen de versterker in. Nou, te gek.
Ideaal.
Ja, ja. Toch?
Ja.
Ik plug hem even om met ruis, met jaren 70 ruis. Ja, en natuurlijk, je ziet het niet, dus voor de luisteraar, het is een koffer met, nee, soort,
ja, precies,
met vier pads.
Ja.
En het klinkt eigenlijk alsof je op je gitaarelement tikt.
Ja, het is wel een heel tof ding met eigenlijk ook best wel een heel klein geluid. Als je het vergelijkt met die drum, met die, ja, space drum. Man. Het is echt heel klein.
Ja, maar het lag. Ik heb hem dus laatst bij studio sessies gebruikt. En die lage klank, ja, je hoort het nu niet heel goed. Maar als je daar met wat studio dingen, compressie en dingen, is het echt bijna een kick. Het is echt soort oef, oef. Maar wel ook weer duidelijk. Dus ik heb het laatst bij een sessie gebruikt. Was meer een beetje een soort singer-songwriter-achtige zangeres. Akoestische gitaar, zachte drums. En dan juist dat, de drums vielen even weg. En dan juist dat. Die electric bonga, ja, dat werkt perfect.
Nice.
Het ook, ja, een soort woodblock-achtige functie heeft het misschien.
Ja?
Ja.
Gaaf.
Ja, ja, toch?
Tof. Ja, het zijn leuke dingen om ook gewoon een beetje mee te kunnen freaken. Wanneer je dit kan gebruiken in een nummer. Als je dat aan het schrijven bent, is het top. En zeker als je dan nu meer richting die percussiekant op gaat.
Ja.
Want dat lijkt me toch ook wel deels misschien lastig. Als je van het conservatorium afkwam. Jij zat dan in de vierde en kwam bij Eut terecht. Mm-hmm. Via. Je had toevallig iemand die daar bij even hoepen. Die even zei, je moet een UN hebben.
Precies.
Maar hoe doe je dat anders? Want nu, ja, hoe ga je nu dan weer verder op zoek naar iets nieuws? Je zit nu al deels in het circuit. Maar stel, je komt van het conservatorium af en je hebt dat eigenlijk... Ja, nog niet, zeg maar. Dat is een
leuke vraag, man. Dat is ook iets zeker wat door mijn hoofd gegaan is sinds soort in de groep we erover gingen van, nou, wellicht stoppen.
Ja.
Dan kijk je in je agenda en denk je, yo, ik heb de komende 2 maanden staat er helemaal niks.
Nee.
Nou, dan heb je natuurlijk 1 dag soort een beetje stress. Maar de grap is, wat vond ik ook toen ik die eerste zomer, toen ik klaar was van het conservatorium, dacht ik, jeetje. Soort mijn hele leven was naar het conservatorium gaan, mijn doel.
Ja.
En dan is dat opeens klaar, denk je, Wat nu? Dus dat had ik even die zomer. Maar de grap is, dat is heel geruststellend, maar het loopt de hele tijd vol.
Ja?
Dus nu, Eut is nu een maandje gestopt. Nou, mijn agenda nu tot dit jaar is gewoon vol. Dus de grap, dat heb ik echt moeten, soort geruststellend ding ook. Als je dat niet gaat doen, dan word je ook een beetje onzeker of zo. Maar juist nu dat ik merk van, het komt wel goed. Soort Eut stopt inderdaad. En ik dacht, wow, ik heb echt de komende 2 maanden helemaal niks. Toen kwam opeens Macy Hayes. Hey, mijn EP is af. Zullen we die gaan opnemen? Weet je wel, dat soort dingen.
Ja.
En nou, daar weer een invalklusje. En hey, kom je bij deze band percussie spelen? En dit. Zeg maar, dus het is gewoon... dat loopt eigenlijk altijd wel weer vol.
Ja.
Ja, en dan soms is het... Ja, dus dat je denkt... Oh, ik ben wel iemand die dan een beetje zekerheid zoekt. En dus ook kijken van... Nou, hoe is het over 2 maanden? En ding, maar het hoef je eigenlijk helemaal niet te doen. Het komt wel goed.
Hm.
Dus... wat ik ook merkte met Eut is dat veel mensen zeiden, ja, ik heb je niet, bij andere projecten dan, ik heb je niet gevraagd, want ik dacht, je zal toch wel druk zijn, omdat je al in een band speelt.
Oh, ja.
Wat super zonde is, want je kan gewoon iemand vragen. Misschien heeft hij wel tijd, misschien vindt hij nog ergens wel iets.
Ja.
Dus ik hoop nu eigenlijk ook, omdat mensen weten dat ik daar gestopt ben, te zijn, nou, misschien heeft jullie weer tijd.
Ja.
Dat zou te gek zijn.
Gewoon,
ja, toch?
Ja.
Ja, tijd voor wat nieuws.
Ja, heel goed. Hey, ik heb nog 1 dingetje wat ik toch nog even geinig vind om te laten horen. Het zit ook in die nieuwe plaat van Eut. En dat past misschien ook wel heel erg bij jouw stijl, weet ik niet. Past misschien ook wel bij wat je zei over het het soms gewoon backbone zijn van een band. En dat er af en toe, en dat zit dan wel weer elke keer in de vierde maat, zeg maar, zit aan het einde een soort heel klein villetje in je drumspel. Ik weet niet of ik nou iets heb gevonden waarvan jij zegt, nou, dat herken ik helemaal niet. Maar misschien is het ook een veel te lange inleiding. Laten we eerst even luisteren. San Francisco. Er zit gewoon een heel klein, net even een klein accentje, filletje. Ja, dat is ook een beetje wat je zei over die triangel dan, die dan ineens op de snare zit.
Precies.
Zijn dat van die kleine dingetjes waarvan jij zegt, dat maakt een drum nou net even speels in een nummer?
Zeker. Nou, de grap is dat ik dit niet gedrumd heb.
Oh,
dit is de oude,
dit is nog van de oude drummer.
Ja. Maar het is zeker iets wat eigenlijk bij die uitnummers heel veel zit. Soort die vierde maat, even een variatie, even een ding, om het spannend te houden.
Ja.
En dat is wel iets wat bij mij automatisch gebeurt. Soms moet ik het ook juist een beetje tegenhouden. Het voelt ook een beetje als een drummersdingetje, hoor. Om een soort altijd een filletje, een ietsje, een dingetje. Ja. Dat deed ik eerst heel veel. En ik probeer nu iets constanter gewoon een soort, oké, dit is de beat. Je hoeft niet overal. Maar het kan wel een soort hele goede samenwerking zijn. Als soort vaak is dan inderdaad de zanglijn. Zo die vierde maat even klaar.
Ja.
Als je dan kan kleuren met even een dingetje om een soort gast terug. Of juist erbij, zeg maar. Dat werkt super goed. Ja, zeker.
Dat er toch nog net even iets nog weer te beleven valt ook in het nummer.
Precies, en, ja man. Ja.
Oké, dus daar... En daar moet dat dan iedere keer hetzelfde zijn? Of is het ook leuk om dat dan per couplet even af te wisselen? En daar een ander vormpje voor? Want nu was het vrij simpel. Dus aanhalingstekens gewoon even een extra snare net van de tel af.
Precies. Maar de grap is dat is het vaak. Juist iets kleins. Dat het heel subtiel is. Ik ben altijd op zoek naar iets dat je niet... Zeg maar, hoe zeg je dat? Dat het niet super duidelijk is van dit is anders, maar juist dat je het ervaart. Hmm. Dus dat je gewoon aan het luisteren bent en dat hoeft niet soort duidelijk, soort nu is er opeens een intense feel of zo. Maar juist inderdaad doet dat ene extra snertje, wat je eigenlijk helemaal niet door hebt.
Nee.
Heb maar gewoon door het, als je aan het luisteren bent, dan doet het wel iets met je gevoel, zeg maar. Daar ben ik altijd naar op zoek.
Het valt niet op, maar je moet het wel horen.
Ja, dus horen, meer voelen of zo. Oh, ervaren, zeg maar. Ja, okay. Dus horen zou echt zijn dat je denkt, wow, hij doet nu een super lijpe gospel feel, zeg maar. Dat probeer ik niet, maar juist dus dat ene snertje kan soort hem naar de volgende maat toe trekken of zo. Dat soort dingen.
Ja.
Dus meer dat je het voelt, dan dat het per se heel duidelijk is.
Ja,
ja.
En daarmee kan je net even een beetje wat speels maken. Kan je een beetje die spanningsboog erin houden.
Precies,
en
precies.
Het, ja
man.
Oké. Nice. Komende twee maanden, zoals je zei, tot het einde van het jaar. Druk genoeg met Messier's. Alle andere dingen die eraan komen, maar ook nog genoeg tijd voor nieuwe dingen.
Zeker, ja. Zeker.
Dus je kan hem altijd bellen. Laten we dat even...
Yes.
Oké, dan. Hartstikke goed. Hey, Joanne, ik vond het top dat je er was. Ik vond het heel gezellig. En nice dat je veel dingen hebt meegenomen.
Ja,
dat is leuk. En nogmaals, succes met alles. En dank voor je komst.
Yes, thanks man. Super.